Waarom hebben zij zich gestoten aan de steen des aanstoots? Omdat zij zochten uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Want die steen des aanstoots, dat is feitelijk de wet. En daaraan verbonden het kruis, want zo wordt het ook al voorgesteld. En daarna was de vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was dat de bedoeling? En ik zei, nou ja, dat niet. En hier staat, het is gebeurd gelijk geschreven is. Vers 33. Er is namelijk geschreven, en dit is weer Jesaja. Het is zelfs twee keer Jesaja, want het is de verwijzing naar twee verschillende teksten uit Jesaja. Gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en, namelijk, een rots der ergernis, of struikeling, want ergernis is gewoon struikeling. Maar er is ook geschreven, en er is ook geschreven, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Die laatste is uit Jesaja 28. Staat het er niet bij? Nee, oh ja, Jesaja 28, vers 16. Wij kennen hem trouwens als wie gelooft zal niet haasten. Want zo is het vertaald in Jesaja 28. Maar het heeft de betekenis van wie gelooft zal niet wegrennen. Niet weglopen. Want beschaamd worden, dat begrip schaamte in het Hebreeuws, nou ja, in de Statenvertaling, maar het gaat om het Hebreeuwse woord wat erachter steekt, dat heeft de betekenis van wegwijken. Zoals wij zeggen, ik zou wel door de grond willen zakken. En als iemand zich schaamt, dan slaat hij zijn handen voor zijn, oké, voor zijn ogen. Ik moest even nadenken, maar ik wist het niet helemaal zeker meer. Maar uiteindelijk, voor de ogen, of wat er was, of verdwijnt zo achter de lessenaar zo. En, hè? Want de dingen die gênant zijn, dat is wat schaamte is. En ik zeg dan, het Hebreeuwse woord betekent achterwaarts wijken. En dat zeg ik weer omdat de term achterwaarts wijken nogal eens gebruikt wordt in de Bijbel. Maar de uitdrukking die geloof zal niet haasten, heeft de betekenis, wie geloof zal niet wegrennen, zal zich niet verbergen, zal, enzovoorts. Wie geloof zal dus gewoon blijven staan, om zo te zeggen, en daarmee niet beschaamd worden. Dat is wat het is, eigenlijk. Dat u dat weet. Maar de uitdrukkingen komen uit Jesaja 8 en Jesaja 28. Ik neem eerst de laatste. Begrijp u me goed? Het gaat dus over het struikelen over een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Jesaja 28 spreekt over het struikelen met name van het Joodse volk. Denk erom dat ik steeds zeg volk. U weet het. Gaat slecht met het Nederlandse volk, maar met u gaat het goed en met mij ook. En misschien wel met alle Nederlanders, maar met het volk gaat het slecht. Dat zijn twee verschillende dingen. En wij willen het ook graag zo houden, dat weet u. Nou ja, je moet het onderscheid kennen. De uitverkiezing van Israël is de uitverkiezing van het volk als zodanig. Of de leden van de bevolking er zich iets van aantrekken, dat is een heel andere vraag. De gemeente is bestemd om te delen in de heerlijkheid van Christus, maar of de gemeenteleden daar belang bij hebben, het lijkt mij in het algemeen niet, want ze hebben niet meer belang bij hun eigen heerlijkheid dan die van de Heer. Ze hebben meer belang bij zichzelf, aandacht voor zichzelf, dan dat ze aandacht hebben voor de Heer, toch? Het zijn twee verschillende dingen en soms staan ze diametraal tegenover elkaar. Nou goed, in Jesaja 28 wordt gesproken over, ik vind het grappig wat er boven staat, want er staat boven gericht over Efraïm en Juda. Volgens mij hebben de degene die dat opschrift bedacht hebben, kolen en geiten willen sparen. En iemand anders zal u wel weer uitleggen wat dat dan weer betekent. Maar gericht over Efraïm en Juda, waarbij de naam Efraïm uiteraard staat voor het tienstammenrijk. Efraïm als zoon van Jozef, de eerstgeborene. En Juda uiteraard voor Juda. En de naam Efraïm komt natuurlijk gewoon uit vers 1 en vers 3. Want daar gaat het over. Wee de hoogmoedige, de hoogvaardige kroon der dronkenen van Efraïm. En dat ze dronken zijn, dat wil zeggen dat ze de realiteit uit het oog hebben verloren. En de term komt weer voor in vers 3, gaat over Efraïm. Maar in de toekomst, vers 5, de diendagen, dat betekent dus ooit in de toekomst, in het algemeen in messiaanse tijd, zal de Heere der Heerscharen tot heerlijke kronen, tot sierlijke krans zijn voor een overblijfsel van zijn volk. Let op hoe je binnenkomt, het komt van Efraïm en er staat, ja, het is nu fout, maar het gaat ooit een keer nog goed. Ooit zullen ze bekeerd worden. En zal een overblijfsel zijn tot heerlijke kronen, tot sierlijke krans, wat twee keer hetzelfde is, voor de Heere der Heerscharen. Enzovoort. Maar nu. En tot de geest des oordeels, voordien die ten oordeel zit, en tot de sterkte degene die de strijd afkeren tot de poort toe. Ik ga die tekst niet uitleggen, die woorden. Het is in hoge mate beeldspraak en onduidelijk voor de vertalers, dus laat het maar even zitten. Maar wat besproken wordt, en ik bespreek het hier ook, nog uitgebreider, is dat er gesproken wordt over de twee verschillende huizen van Israël. Met een tegengestelde toepassing. Terwijl het enerzijds, ik bedoel het letterlijk, enerzijds aan één kant goed gaat, gaat het aan de andere kant slecht. En terwijl het met die tienstammen, om zo te zeggen, met Efraïm toch uitloopt op een sierlijke kroon en wat het maar was, gaat het aan de andere kant verkeerd met een oordeel en een geest des oordeels in vers 6. Dat gaat over het Joodse volk, dat kunt u rustig nu aannemen. Dat is namelijk omdat de volgende versen, vanaf ongeveer vers 7 en anders wel vers 8... worden aangehaald in het Nieuwe Testament, namelijk in Romeinen 11, waar we dus nog niet zijn. En daar worden ze letterlijk geciteerd en geacht van toepassing te zijn op het Joodse volk, niet op Efraïm. Namelijk, ook dwalen deze van de wijn, dronkenschap. Ook dwalen deze van de wijn. Dan begrijp je meteen dat het nou niet over Efraïm gaat, maar over Juda. En zij dolen van de sterke drank, staat er dus twee keer in een synoniem parallelisme om er de nadruk op te leggen. De priester en de profeet zijn de in de praktijk het volk dat geroepen is om het woord van God, het profetisch woord, te bewaren als priesterlijk volk. De priester en de profeet, enkelvoud, het volk. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn. Literaire vondst natuurlijk. Nou ja, ik ken hem als wanneer de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. Blijf daarom steeds bij de tijd, 's ochtends heb je spijt. Waarom krijg je steeds weer? Bijna iedere keer van het drinken zo'n kater, van u af aan geen druppel meer. Met dank aan de Millers. Nee, de muziek is van Ellington, de Doek. Maar dat even terzijde. Maar wanneer de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. En hier staat, ze hebben de drank verslonden, ze zijn vol met sterke drank. Maar het staat ook andersom. De sterke drank heeft hen verslonden. Ik doe nog zo'n voorbeeld. In plaats van dat de herders de kudde voedsel geven aan de kudde, voeden de herders zich met de kudde. Andersom. Dat is Ezechiël 34. Maar goed. Zij dolen van de sterke drank. De huiswerk is, hoe vaak staat het er nu? En de vraag is, moet je dan ook nog zij waggelen in het gericht ook nog meetellen? Dus, bedoel, het staat hier uitdrukkelijk. Ze weten niet meer hoe het is. Ze zijn stomdronken, ze zijn de weg kwijt. En, wie? Dat gaat over het Joodse volk, want zo wordt het in het Nieuwe Testament dus aangehaald. In elk geval, vers 8, letterlijk. Waar staat, want alle tafels zijn vol uitspuwsel. In gedachten zit ik weer in het hotel in Eilat. Man, wat een... De lust om te eten zou je vergaan. Wat een smerige bedoeling is dat. De tafels zijn schoon en dan komt het volk binnen. Welk volk vroeg iemand? Dan komt het volk binnen en dan wassen ze hun handen. En ze slepen toch een boel voedsel vanuit de, en op de tafel gepletten. Dan gaan ze weer weg, wassen weer hun handen. En gaan we, en dat gaat zo door. En als ze dan klaar zijn, gaan ze weer weg, wassen ze hun handen. Dan ligt de tafel vol met allerlei spullen die ze wel opgehaald hebben. Maar ze hun handen weggewassen, maar die ze niet hebben opgegeven. Een smeerboel. Wat een verschrikking. Als ik er nog aan denk, vergaat me de lust om te eten. Maar goed, ik ga nooit meer... Maar laat me zitten. Zeg nooit, nooit. Ja. En natuurlijk denk ik dan aan dit, wat hier staat. Ik kan het ook niet helpen. Ze zullen wel zeggen, wij zijn zo opgevoed. Het is bij ons traditie. Ja, het zal wel. En het heet dan koosje te zijn, hè. Maar goed. Hun tafels zijn vol van uitspuwsel. Nou, nog iets serieuzer. Tafel... Zullen we eens interessant doen? Een tafel is een tableau waarop iets uitgestald wordt, getoond wordt. Net als een tablet. En waarom wij ook tabletten hebben, dat weet ik niet, dokter. Maar een moet ik nog over nadenken of navragen. Maar een tafel is een tableau. De twee stenen tafelen van Mozes zijn twee tableaus waarop dan die wetten staan. Voor iedereen zichtbaar, voor iedereen leesbaar en zo. Een tafel. Het is wat de mensen ook verbindt. Rondom dat tableau, rondom die tafel. Nee, dat kan ook een roulette tafel zijn natuurlijk, of wat het maar is. Of hoe heet het, die spelletjes met kaarten op zo'n tafel. De tafel. Biljart kan ook nog. Een tafel rondom. En die tafel en wat erop staat, dat is de uitbeelding, symbolisch. Dit is de uitbeelding van cultuur. Ik kan ook zeggen, het is de uitbeelding van wat de mensen aan de tafel aan elkaar verbindt. Dit is niet nieuw. Dit heb ik van Michelangelo. Ik vraag altijd weer, was het Michelangelo? Het laatste avondmaal. Was het van Da Vinci? Ik gooi die twee altijd door elkaar, die twee mannen. Alfonso en Alfredo, en hoe heet het ook weer? Moet het nog eens navragen aan Anneke Grunlo. Zwaai kleine Italiener en wie het waren. Maar die tafel, dat is de uitbeelding van wat de mensen bindt. Mensen die aan één tafel zitten, aan één tafel worden geacht een gemeenschappelijke cultuur te hebben. Dat is wat hen aan elkaar verbindt. En de laatste avondmaal, daarvan zegt de Rooms-Katholieke Kerk, is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Ze hebben gelijk. Alleen zij denken dat de Rooms-Katholieke Kerk is. En wij denken aan een andere. Maar ja, zo gaat dat in de politiek ook, hè. Je maakt een stuk, je maakt een akte op, je ondertekent het allemaal. Met de een legt het zus uit en de ander zo uit. Maar in essentie, dit is wat het is. Een tafel. En hun tafel is hun cultuur. Hun gemeenschap. Dat is een conditio sine qua non. Dat wil zeggen... Het gaat over het Joodse volk en wat hun tafel is, dat is wat je weet. Je weet wat een tafel is, dat is het Judaïsme. Het is voor dat doel trouwens uitgevonden, officieel. Daarom kan ik het toch rustig zo zeggen. Maar er staat, hun tafels zijn vol van uitspuwsel. Van drek. Heb je dat nou ook, dat je dan meteen aan Filippenzen 3 moet denken? Ik was een Israëliet uit de zaad Abrahams, uit het geslacht van Benjamin, Jood zegt hij niet, uit het geslacht van Benjamin, naar de wet de fariseeën, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Dat is allemaal judaïsme. En ik heb het schade en drek geacht. Hoe komt hij aan die uitdrukking? Nou ja, hier vandaan. Opdat Christus mijn winst zou zijn. Sindsdien zit Paulus aan een andere tafel. Dat is die van het laatste avondmaal. Oké. Maar de avondmaalstafel binnen het christendom, de communie, oké, ander jargon, maar het is hetzelfde, is de uitbeelding van gemeenschap. Dat is wat communie is. En de avondmaalstafel is dan ook inderdaad naar de Bijbel niet de uitbeelding van lijden en dood, maar van opstanding en leven. Niet eens de opstanding als zodanig, maar wat erop volgt. Het opstanden is leven. Gemeenschap. Ik heb niks met die theorieën allemaal. Gewoon de Bijbel. Lees het in 1 Korinthe, het enige schriftplaats, officieel de enige schriftplaats waar het avondmaal wordt uitgelegd in de zin van wat het betekent. Het gaat daar echt, in al die hoofdstukken trouwens, over niks anders dan dat. Dat de gemeente één unit is, één geheel. Waar gaat het om? Verzameld aan de tafel des Heren. Dat wil zeggen, hij is de gastheer en aan hem hebben wij deel. Vandaar die uitdrukking, dit is mijn vlees, namelijk mijn lichaam. Nee, niet dat voor u verbroken wordt, want dat staat er helemaal niet. Nou ja, voor zover het er staat, staat het daar ten onrechte. En dit is mijn bloed, mijn leven namelijk, dat voor u vergoten wordt enzovoorts. Want maaltijd is leven. Er valt niks aan uit te leggen, dat is wat het is. Zoals zelfs een spijsoffer in het Oude Testament de uitbeelding is van een aan God gewijd leven. In de praktijk. Omdat het leven van een mens in het algemeen, het leven in het algemeen, is een bezigheid om dat leven zelf te onderhouden. Oké, een gevecht tegen de dood, maar dat is de negatieve kant van het verhaal. Dat is waar het allemaal over gaat. Er moet brood op de plank komen. Op een of andere wijze. Nou, enzovoorts. Hun tafels zijn vol uitspulsel van drek, zodat er geen plaats is. Dat schoon, dat staat er niet. Zodat er geen plaats is. Waarvoor zou er plaats moeten zijn dan? Lees maar gewoon verder. Aan wie zou hij dan de kennis leren? Maar kennis is een van de woorden voor gemeenschap, voor communie. Kennen is deel hebben aan, is kennen is gemeenschap hebben met. Niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook. Zie? En wat hier verteld wordt, is niet anders dan: die tafel is vol met drek, met uitspulsel. En dat is in wezen wat er van terecht komt van het oude verbond. Onder de wet. Toch? Maar er moet plaats zijn voor het nieuwe verbond. Daarmee voor de Messias in de herberg. Er moet plaats zijn, maar er is geen plaats. De ruimte is ons ook te nauw. Ik haal allerlei oud-testamentische schriftplaatsen aan. Ik hoop dat u dat merkt. De ruimte is voor ons te nauw, te eng. Kunnen we niet beter een nieuw onderkomen maken? Kunnen we niet groter maken? Kunnen we niet uitbreiden? En dan noemen we het Rehobot. Hoezo? Nou, omdat dat betekent, de Heer heeft ons ruimte gemaakt, toch? Het is allemaal christelijke traditie dit, hè? Ontleent aan het Oude Testament ruimte. Hij stelt ons in de ruimte. De Heer heeft ons in de ruimte geplaatst. Nou ja. Want ruimte is vrijheid. En het is de aanduiding van het nieuwe verbond. Weet u nog Simpson? Elke keer werd hij gevangen genomen, beperkt. Touwen gebonden, kettingen, weet ik het. En dan deed hij even zo. De hulk hadden we het al over natuurlijk, maar deed hij even zo en dan was hij eruit. Dat is het. Zo komt de verlossing tot stand. De wet is een gevangenis die steeds kleiner wordt enzovoort. En daar barst je dan uit. Ik spreek die mensen regelmatig. Die zeggen, het is lang goed gegaan, maar op een gegeven moment heb ik de deur van de kerk achter me gesloten. Ik heb het wel gehad, ik wilde er nooit meer in, ik wilde er niks meer mee te maken hebben. Het is mij te eng, te smal. Ja, wat zeg je dan? Ik weet het ook zo gauw niet, maar het klopt wel natuurlijk. Je moet eruit, je moet vrij zijn. En als vrije kinderen Gods bij elkaar komen. Dat is wat het is. Althans, en vrijheid is natuurlijk toch een ding. Dat zit tussen je oortjes, zeggen we tegenwoordig. En in bijbeljargon, het is de inwendige mens. Het zit in je hart. Dat is waar het over gaat. Maar in binnen het Joden, ik zal het je anders vertellen, heel kort. Dat is dit. Het Jodendom verwacht de Messias. Als dat de conditio sine qua non van het Jodendom is, de Messias verwachting. Wel nu, de Jodendom verwacht de Messias. Dus weet de Messias als hij komt. Want dat is het eind van het Jodendom. Want dan kan je de Messias niet meer verwachten. Dan is hij gekomen. En ik verzin het niet, ik heb het van een Joodse rabbi. Ik zal deze keer de naam niet noemen. Maar, nee, serieus. Die zei dat gewoon zo. Als de Messias komt, is het eind van het Jodendom. Zoals de Jood in Jeruzalem, heb ik u ook wel eens verteld. Wij verwachten de Messias, wij hopen dat hij niet komt. Oh nee? Nee, want als hij komt, wordt Jeruzalem verwoest. Dat was in Jeruzalem. Dat een Jood dat zei tegen ons. Nou ja, zo is het maar net. Binnen het Jodendom is daar geen plaats voor. Maar, meteen verder, binnen het Christendom ook niet. In het algemeen niet in onze dagen. En ik zeg dat mede gedekt door Openbaring 3, de laatste versen. Dat gaat het over Laodicea. Het wordt gemeente genoemd. Nou ja, schrijf aan de engel van de enzovoorts, Laodicea. En daar zegt de Heer, zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Indien iemand open doet, ik zal avondmaal met hem houden. De maaltijd met hem houden. Zie, maaltijd, eenheid. Maar de Heer zegt, ik sta buiten de deur. Ze hebben mij eruit gezet. Kan dat dan ook? Ze zeggen, ja, dat weet iedereen toch? U weet toch wat humanisme voor een ding is? Dat is christendom zonder Christus. Christendom waar Christus buiten de deur is gezet. Die uitdrukking die ik nu gebruik, heb ik ook niet uitgevonden. Die stamt op zijn minst al uit de 19e eeuw. De meeste boeken die ik heb zijn niet jonger dan dat trouwens. De 19e eeuw, maar dat even terzijde. Het is christendom zonder Christus. Het is Laodicea, de Heer staat buiten de deur. En zo is het met het Jodendom. Hij wilde wel in, maar als hij gepredikt wordt, zeggen ze, hem willen we niet. Weg ermee. En dat is wat hier staat. Er is geen plaats gewoon. Aan wie zou hij dan de kennis leren? Deel hebben aan, gemeenschap hebben met het woord van God, de beloften Gods, enzovoorts. En als u moeite hebt met de term, en u bent misschien toch orthodox evangelisch, dan kijk weer naar Broeder Bos. Dan weet u wat de uitdrukking betekent. Kent u de Heer Jezus? We hebben het net gezongen trouwens. Dat betekent niet, weet u wie dat is? Dat betekent, hebt u er ook deel aan? In de klassieke betekenis van het woord kennen. De echte betekenis. Zie? Ja, daar gaat het hier over. Maar er is geen plaats. Dus in de herberg. Want het is zo weer kerst. Het is de uitbeelding van dezezelfde waarheid. Er is in de wereld geen plaats voor de Heer Jezus. Dat is bij het begin van zijn geboorte, zal ik maar zeggen, deze uitspraak. Maar de andere is natuurlijk van de Heer zelf die tot zijn discipelen zegt, ja, de wereld zal u haten zoals ze mij gehaat hebben, want ik ben niet van de wereld en jullie ook niet. Maar als het wel zo was, zouden ze mij niet verwerpen en jullie ook niet, maar wij zijn niet van de wereld. Voor ons is in de wereld geen plaats. Hetgeen de christenen niet belet om hun leven lang te proberen zich een plaats te verwerven in de wereld. Nou ja, zo is de Roomse kerk ontstaan. En zo is het gegaan ook met de protestantse kerken. Een plaats in de wereld. Die hoort daar niet eens thuis. Er is voor de Heer geen plaats. Dus als wij nou de Heer buiten de deur zetten, is er voor ons plaats in de wereld. Je verwerpt de opstanding van Christus en dus de opgewekte Christus, en dan heb je een plaats als hofleverancier. Dat mag ik altijd. Maar dan, iemand legt het u wel uit waar dat allemaal op zin speelt, maar toen maar weer. Die dingen kunnen niet samengaan. Fundamenteel niet. En hier staat over het Joodse volk, want daar hebben we het over. Hun tafels zijn vol van uitspuwsel. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Het gaat om het gehoorde verstaan. Als u mij vraagt, het gehoorde is het profetisch woord. En te verstaan geven is op het moment en vanaf het moment dat het profetisch woord vervuld wordt. Dat is de prediking van het evangelie en daarmee van het nieuwe verbond sinds de opstanding van Christus. Dan werd het gehoorde, men lezen Handelingen 2, het gehoorde wordt geciteerd door Petrus daar. En het wordt te verstaan gegeven, namelijk hij legt het uit, dat is voor het eerst. En hij zegt het er nog bij ook. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En dan zal ik eens vertellen wat het echt betekent daar in Psalm 16. Want ik mag het nou vertellen. En wat dat betekent, Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. En wat het antwoord is op, dus Psalm 110. En wat de antwoord is op de vraag van Psalm 8. Wie is die mens? En wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Enzovoorts. Want het antwoord is de Heere zelf. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Letterlijk geciteerd uit die psalm. Zie, dat is prediking van het evangelie. Namelijk, oudtestamentische schriftplaatsen en hoe ze vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus en hoe dat een eind maakt per definitie aan het Jodendom. Want als de definitie van het Jodendom is de Messiasverwachting, wel nu daar is een eind aan gekomen. Zo steekt die in elkaar. Nou ja, aan wie zou u het verstaan geven? Door de gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten, want ze waren als die melk van noden hebben en geen vaste spijs. Uit Hebreeën 5, de laatste verse. Of uit 1 Korinthe 2. Kinderen. Die niks weten. Want het is, en hier wordt verklaard wat er dan op die tafel ligt. Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Het zijn deze verse. Tafel is vol uitspuwsel. Waarom is er geen plaats? Het spul ligt erop. Wat dan? Nou, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig en het is een treffende beschrijving, heeft men ons verzekerd, van hoe die Joodse wet in elkaar steekt. Alles gaat zeer precies. Dit moet zus en dat moet zo, en het is allemaal bepaald. Dat is hoe wet werkt. Komen er steeds meer bij, het wordt steeds nauwkeuriger, want mensen hebben steeds meer vragen, kan ik dit of dat wel doen, is het niet de strijd met de wet? En dan komt er jurisprudentie over en die wordt weer tot wet en dat is het Jodendom. Wet, 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 alles. Nou, en wat moet je doen? Maar in het christendom is het hetzelfde onder degenen die zich onder de wet stellen. Probeer ze het evangelie te brengen. Dan zeggen ze, ja, zo zijn wij niet opgevoed. Ja, maar dat gaat zomaar niet uit genade zalig. Je moet er wel wat voor doen en vergeving der misdaad. Maar je moet wel berouw hebben. En er staat wel dat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar dat betekent niet dat je het zomaar kan aannemen, zei de dominee. Ik hoor het hem nog zeggen. Eva was erbij, dus Nou, eigenlijk was het andersom. Ik was erbij. Maar doe maar. Maar zoiets was het. Zo gaat dat daar. En in het algemeen, zonder ergens op in de... Ja, maar zo zijn wij niet opgevoed. Ja, bij ons is dat niet zo. En bij ons. En eventueel, als het helemaal noodzakelijk is, maar de dominee zegt... En die betalen we daarvoor om wat te zeggen. Dus ja, dan heeft hij gelijk, want wij betalen hem, toch? Nou ja, zoiets. Maar zo gaat het, je komt er niet in. En mijn vader zei dan, ja, ze hebben de mond vol. Nee, hij zei het particulier, maar op die comité. Maar hij zei, ze hebben de mond vol over de Bijbel enzovoort. Maar ze hebben er geen spier, zei hij dan. Geen spier respect voor. Dat had moeten zijn, geen spie natuurlijk. Maar ja, een beetje Groningse, veenkoloniaalse invloed is dat nog, hè. Toen maar. Geen spier, zei hij dan. Ze hebben er geen respect voor. Want je komt met de Bijbel, zeg maar, dat staat er toch? Dan zeggen ze, ja, maar dat is anders bedoeld. Dat is het. En dan moet je naar de oudvaders toe, of hoe ze die maar noemen. En daar heb ik me wel eens in verdiept, in die zogenaamde oudvaders. Maar die schrijven of spreken maar een eind heen. En het gaat nergens over, hoor. Er zit gewoon helemaal niks in. Daar kun je niks mee zitten. Niks leerstellen zijn of wat dan ook. Het is heel beschouwelijk gepraat over het menselijk bedrijf. Hè? Het is, ja, bevindelijkheid, ja. Het is zonde van je tijd, want je schiet er niks mee op. Ja. Het doet je roeren in je eigen gedoe, ellendigheid en tekortkomingen zonder een uitweg te wijzen. Het loopt met je mee door je doolhof, maar dan wijs je er niet uit. Zeg maar. Nou ja. Gebod op gebod. En daarom, en dan komt dit Nieuwe Testament. Dit over die tafel staat in Romeinen 11. Ik ga er niet naartoe, omdat ik dat uitstel voor later ooit een keer. Maar ik lees nu vers 11. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Dat wordt ook aangehaald, maar dat is dan 1 Korinthe 14. En het lijkt te gaan over wat wij noemen het spreken in tongen. Maar in 1 Korinthe 14 staat er vervolgens bij... En ook al zo zullen ze mij niet horen, spreekt de Heer. Alsof die zin ook hierbij staat in Jesaja 28. Dan moet ik u zeggen, nee, die zin staat hier niet, maar die gedachte wel. Want dat is de gedachte van dit schriftgedeelte. De Heer zal tot hen spreken in andere taal, maar ook dan komen ze niet tot geloof. En los daarvan, want het heeft er nu niet zoveel mee te maken, het spreken in tongen zelf. Oké, als iemand in de dagen van handelingen zou gezegd hebben, dit kan de Messias niet zijn, want eerst zou de Heer nog tot ons spreken in andere taal, door belachelijke lippen. En nu weet u wat het antwoord op die vraag is. Dan is het antwoord, dat gebeurt in handelingen 2. Daarmee is het uit. Maar de grote vervulling van deze profetie is natuurlijk gewoon in onze dagen, waarin het evangelie gedeponeerd is, in meer dan één opzicht, nou in alle opzichten van het woord, gedeponeerd is, bij Juda is weggenomen, het evangelie, de zaligheid, het koninkrijk, gedeponeerd is bij de 10 stammen van Israël, bij Efraïm. En door die lieden, want ze spreken geen Hebreeuws. Oud-Keltisch oorspronkelijk. Schijnt zeer verwant te zijn aan het Hebreeuws. Maar daar kan ik beter geen uitspraak over doen verder. Maar ik heb dat goede bron. Maar goed. Maar uit een andere, van die van een andere taal, wordt alsnog het woord van God aan de Joden gepredikt. Maar met ons commentaar, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Maar het spreken in tongen was een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin het de heidenen zijn, vanuit Joods standpunt, de heidenen die het evangelie prediken aan de Joden, en Paulus zelf beschouwt zich als een van die heidenen. Omdat hij nu eenmaal is uit Benjamin, de volle broer van Jozef. Daar heb ik het later over, nu nog niet. Want waar we het nu over hebben is dit, dat er staat, ze zullen niet horen en dus zal hun Vers 12 spreekt dan over dat nieuwe verbond. Rust, verkwikking, kwikkening, herleving is het eigenlijk. Recreatie, herleving, verkwikking. Maar ze willen het niet horen. Zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Met andere woorden, hier staat dus, zij zullen toch niet geloven en het blijft zoals het was. Gebod op gebod, regel op regel, wet. Zie? En dat is tot vandaag. Opdat zij, of zo dat kan ook, want opdat is gewoon het redengevend voegwoord. En of dat is opdat, of zo dat, of omdat kan zelfs nog. Ja, dat moet je maar uit de context halen. Maar het gevolg is dat zij heen gaan. Wat zeiden we net over schaamte? Achterwaarts vallen. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Dat is wat met het Joodse volk gebeurd is sinds die dagen. Tot in onze dagen. En het werd geïllustreerd, want het is zo weer Pasen, Goede Vrijdag bedoel ik. Het werd geïllustreerd bij de gevangenneming van de Heer Jezus in de Hof van Gethsemane, die eigenlijk een beeld is van het Nieuwe Verbond en onze bedeling gemeentelijke waarheid, olijfbomen, olijvenhof, olijvenberg enzovoort. Ja, maar daar werd hij gevangen genomen. Door de garde of die club, die krijgslieden of hoe ze maar heten van de hoge priester. Een Joods leger dus, officieel. En u weet toch dat het hele bataljon, of was het het peloton? Dat het hele spul, hoe noem je zoiets? Netjes. Ik zie het in gedachten voor me, maar... Dat het hele spul achterwaarts wijkt en struikelt over elkaar en achterover valt. Dat wordt dan toch beschreven? Dat is een uitbeelding hoe het zal gaan met het Joodse volk onder leiding van de Joodse hogepriester, onder de oud-testamentische, dan wel Joodse wet. Het legertje van Kajafas. Ze vielen achterover en demonstreerden daarmee tot vandaag aan ons hoe dat zou gaan met het Joodse volk. En daarom staat het ook in de Bijbel dat dat gebeurde. Nou ja. Dat is de struikeling dus van het Joodse volk. Ze zijn gestruikeld. Daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk. Dat zijn dus met name de priesters, de Joodse priesters. Dat Jeruzalem is, niet Samaria, het Joodse volk, dat Jeruzalem is. Dit beperkt zich uitdrukkelijk tot het Joodse volk, mocht u dat ontgaan zijn. Omdat gij lieden zegt, we hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geest zal doortrekken, zal hij tot ons niet komen. Zo van als het oordeel Gods tot ons komt of over de wereld komt, dan gebeurt dat niet. Want we hebben een overeenkomst met betrekking tot hel en dood enzovoort. God zou ons leven geven, God zou ons in stand houden, de Heer zal ons redden enzovoort. Dat is wat de Joden denken, altijd denken. Dat was in de dagen van Jeremia al zo en dus daarna ook nog. Dat denken ze. Maar de Heer zegt, vers 16, alzo zegt de Heer, zie, zo van, let erop. In het Grieks zou het zijn amen, of voorwaar dan in de vertaling. Hè? Voorwaar, let erop, zie. Ik leg een grondsteen in Sion. Ik leg een steen in Sion. Een beproefde steen. Een kostelijke hoeksteen. Die wel vast gegrondvest is. En wel betekent gewoon goed. Die goed, stevig, vast. Gegrond, vest is, en wie gelooft, die zal niet heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en gestrikt en gevangen worden. Maar het wordt natuurlijk met één woord gezegd, en nu is het, die zal niet beschaamd worden. Die zal niet weglopen en wegvallen. Had ik het al over Judas? Die is ook gevallen, toch? Gestruikeld. En te pletter gevallen, uit elkaar gebarsten op een steen. Dat staat toch allemaal in de Bijbel, verschillende schriftplaatsen. Uitbeelding van het Joodse volk, precies hetzelfde. Hier heet het een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. Daar staan een heleboel uitdrukkingen die op geen manier letterlijk met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden. Letterlijk. Wat stelt u zich erbij voor? Wat is dat voor een steen? Wat is een grondsteen? Eentje die op de grond ligt? Oké. Okay. Een beproefde steen, hij is getest. Oké, okay, hij deugt. Het is een kostelijke steen, dat is een edelsteen. U weet wel, kostelijke stenen, de uitdrukking komt in de Statenvertaling wel vaker voor. Het zijn edelstenen. Dus een edelsteen, een hoeksteen. Nou, langzamerhand moet je er toch over struikelen. Niet over de steen, maar over de uitdrukkingen hier. Want de hoeksteen, broeders en zusters, ondanks wat ze u verteld hebben, wellicht, de hoeksteen is de top van het bouwwerk. Het heet elders de uiterste hoeksteen. En uiterste is hoofdsteen. Res, de kop. Het bovenste deel. Het heet trouwens ook de eerste om die reden. Alleen ja, wij beginnen met van beneden af aan te bouwen. En dan noemen we de eerste steen gelegd. En dan is het meestal Marietje. Die als lang geleden is. Want toen heette vrouwtjes heten toen nog Marietje. Of meestal Anna trouwens. Johanna, Jootje of hoe ze maar heten. Joa, oh dat kan ook. Maar goed, is de eerste steen gelegd door het driejarig dochtertje van de tandarts. En die heeft weet je veel, van de burgemeester, of weet ik veel. Oh ja, onbenullig vind ik dat altijd, zulke dingen. Maar van beneden, en je kunt eraan zien dat het niet de eerste steen is, want dacht ik altijd dat dat de eerste steen was. Dan denk ik, hoe kan dat nou, want er zitten nog stenen onder. Dus ja, begreep die dingen nooit. Maar goed. Er bestaat in de Bijbel zoiets als een steen, een grondsteen, een fundament namelijk waarop gebouwd wordt. Als u het bijvraagt, die ligt niet eens in Sion, dat is Sion. De bergtop. En als u hem zien wil, dat weet ik niet of dat kan, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat het ons gaat lukken tegenwoordig nog. Maar dan moet je die Dome of the Rock, hoe noemen ze het, de rotskoepel moet je dan in. Op de voormalige Tempelberg. Nee, ik vermijd het woord moskee, omdat officieel is het geen moskee, hebben ze mij verzekerd. Maar je kon er ooit in. Ik ben één keer in geweest, want ik wilde het toch wel zien. Al kostte het wat moeite, maar ik ben er wel in geweest. En zeggen ze, het is een steen. Maar het is gewoon de top van de berg. Een stuk wat ze ook niet geëgaliseerd hebben, daarom steekt het wat wild boven de grond uit. Maar het is de dorsvloer van Arona. Nee, of dat het heilige der heiligen was, daar heb ik het niet over. Ik heb gewoon, die is daar. Dat is Sion. In ieder geval kun je dat daar zien. En of het misschien toch Moria was, of dat de tempel is en dat Sion wat anders was. Dat zou ook kunnen, maar die is dan weg. Want dat hebben de Romeinen geëgaliseerd. Alles weggehaald. Alle bergtoppen, heuveltoppen van Jeruzalem. Ooit. Opdat je het maar niet zou kunnen terugvinden. Maar bij wijze van spreken, die steen, dat kan gewoon Sion zijn. Maar Sion is de naam niet eens primair van de Tempelberg. Het is de naam van het paleis van David. Van het Davidische koninklijk huis. Zie, uw koning komt. Tot wie wordt dat gezegd? Niet tot de dochter van Moria. Tot de dochter van Sion. Blaas de bazuin te Sion, want de bazuin is een beeld van de stem van de koning. Dat was Joël 2, enzovoort. Die andere was Zacharia 9. Sion is het Davidisch paleis. De locatie van het Davidisch koninklijk huis. Maar in verband met het Davidische koninklijk huis is er een edelsteen, een grondsteen in Sion. Het is een fundament, maar tegelijkertijd, want in de symboliek kan alles, Tegelijkertijd is die steen een hoeksteen, maar een hoeksteen is niet in het fundament, zoals men ons probeerde wijs te maken, maar wat staat in de kinderbijbels, maar het is de top van het bouwwerk. En volstrekt theoretisch, en volgens je wiskundeboek, is het, de wetenschapboek, is het de top van de piramide. Geometrie. Stereometrie. Oké, mag ook. De top van de piramide. Die laatste steen. En die is klassiek, omdat algemeen bekend is dat het iets occults is, of iets cryptisch, of iets geheims. De top van de piramide. Die er niet is en die er zou moeten zijn. En het heet de Ben-Ben, namelijk de zoon met dubbele rechten. Ben-Ben, dat is de top van de piramide. Dat heet zo. Of die van de obelisk. Ik moet even de juiste letters, de juiste volgorde hebben. De obelisk, dat is een piramide. En dat heet zo. En die wordt geacht licht te verspreiden. En die wordt geacht een geestelijke betekenis te hebben. Daarom tekent men een oog daarin. Want oog staat voor geestelijke dingen. Zegt de Bijbel. Zo is het maar net. En zo verder. En Christus, dat weet u toch, in relatie tot de gemeente, maar feitelijk ook dus in relatie tot een compleet nieuwe schepping, is het fundament dat gelegd is. En iemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is. Dat is Christus. Er zijn nogal wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die dat zeggen. Met name dan natuurlijk 1 Korinthe 3. Maar van Christus staat ook, weliswaar dat hij fundament is, maar ook dat hij de top van het bouwwerk is. De uiterste hoeksteen, de hoofd des hoeks. In Efeze 2, ontleend trouwens aan Psalm 118. Hoofd des hoeks, kan niet missen, het is de top van het bouwwerk. Het is de voltooiing. De vervulling, Christus is de vervulling van de gemeente. Het laatste vers van Efeze 1, enzovoorts. En die beide ideeën worden bij elkaar gebracht in één ding, want het is maar één steen eigenlijk. Stefan X trouwens, een klassieke Joodse naam, hè? Einstein. U dacht Livingstone, ja, mag ook, ja. Dat zei Stanley ook, hè? Dr. Livingstone. I presume. Ja, die had gelijk. Zo is het maar net. Maar goed, het is maar één steen. Het is fundament en top. En hier staat, ik leg die steen, de kostelijke steen, een edelsteen. Hij is goed gegrondvest, dat is de basis. Maar het is ook de hoeksteen, de uiterste hoeksteen. En daar zou men bij moeten blijven. Als men komt tot die, zal men niet beschaamd worden, men zou niet weglopen. Maar men deed het wel, men liep erbij weg. En men viel achterover, een week achterwaarts, enzovoorts. Toen de Heer zei, ik ben het, dat ben ik, ik ben. Jehovah is dat eigenlijk in het Hebreeuws, de naam van Jehovah. Toen viel het hele spul achterover en dat was het dan. En het is volstrekt profetisch plaatje over onze dagen. Zij zijn gestruikeld. Maar het neemt niet weg dat Jesaja 28 werd voorafgegaan door Jesaja 8. Ik moet het er wel over hebben. Ik ben blij dat het aan het eind van de dag is. Want dan hoef ik er niet al te lang bij stil te staan. Psalm, of Jesaja hoofdstuk 8. Het is niet voor het eerst dat ik die trouwens bespreek hier. Dus je hebt er waarschijnlijk alles bij zitten schrijven bij het vers. U wordt van harte uitgenodigd uw pen erbij te nemen. Desnoods uw potlood. Want daar wordt gesproken over een oordeel, maar ook over een overblijfsel uit het volk. En daarvan staat dan in vers 14, omdat ik nog helemaal geen tijd meer heb, vers 14, daar staat dan. Dat wil zeggen, niet nu, maar dan, ooit een keer in de toekomst, in nieuwtestamentische tijd, dan zal hij tot heiligdom zijn. En wat ik niet gelezen heb, mag u wat mij betreft doorstrepen, omdat het er toch niet staat. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En in plaats van maar lees ik en. Dat is maar één voegwoord. En dat is het woordje en in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws maar één voegwoord en wij vertalen het met en. En als de vertalers denken dat het gaat om een tegenstelling, vertalen ze met maar. Hun keus. En dus is het mijn keus om weer gewoon te vertalen met en, om niet meteen van een tegenstelling te spreken. Dus, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen des struikeling. Dat woordje een, dat bestaat nog helemaal niet. Onbepaald lidwoord. Dus ik sla het over. Hij zal tot heiligdom, de Heer, dat is duidelijk, daarom heeft men het ook met hoofdletters geschreven. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rots der struikeling. En het is wel een tegenstelling, maar dat maar ertussen, dat is niet zo lekker. Hij is het namelijk ook tegelijkertijd. Enerzijds is hij een heilig ding, want een heiligdom is een heilig ding. Hij zal tot heiligdom zijn, maar anderzijds tot steen des aanstoots en tot rots der struikeling. En u begrijpt hoe dat is toch, want daar hebben we het over, daar hadden we het over. Hij is een steen des aanstoots en rots der struikeling voor, dat weet u al, voor het Joodse volk. Daar hebben zij gestruikeld, zijn zij gestruikeld omdat ze vallen zouden. Nee, dat niet, maar het is wel gebeurd. En het was ook geprofiteerd dat ze dat zouden doen. Maar de andere kant is, hij zal tot heilig iets zijn. Want heiligdom, nogmaals, is gewoon een heilig ding. Voor wie dan? En het antwoord daarop weet u inmiddels. Na twee dagen spreken over die profetie in Romeinen 9, zou u dat toch wel kunnen weten. Maar het staat er ook achter. Namelijk, hij is dat voor de twee huizen van Israël. Het is jammer dat men die tot één gemaakt heeft in alle theorieën. Maar ja, daarom hebben we het er ook over. Hè. Er zijn nog steeds twee huizen van Israël. Het Joodse en het andere heet Jozef of Efraïm of Israël of hoe het maar heet. De Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Het andere deel van Israël. Maar hij zal tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en rots der struikeling voor de twee huizen van Israël. En verder hoef ik eigenlijk niet te lezen, want nou weet u het. Want de vraag is, voor wie is hij dan een steen des aanstoots en rots der struikeling? Ja, voor het Joodse huis van Israël. Voor wie is hij dan een heiligdom? Ja, voor het Efraïmitische huis van Israël, voor de tien stammen. En het staat erachter, want er staat, hij is namelijk tot strik en tot net, een variant op steen des aanstoots en rots der struikeling, want strikken en netten zijn vangwerktuigen van de jager, dan wel de stroper, maar dat hangt van de vergunningen af natuurlijk, en niet van de techniek. Strikken en netten. Nee, in alle gevallen leidt het tot de dood van degene die gestrikt dan wel gevangen wordt. Zie? Dus hoe dan ook, het loopt af in de dood. Voor de inwoners te Jeruzalem. Dat is dus het Joodse huis. Het is een van de beide huizen van Israël, daar stond het toch? Maar dat is het Joodse huis. En wat er dan niet expliciet bij staat, maar wat geïmpliceerd wordt, en het staat er dus wel, mijn zinzins, alleen dat heet dan impliciet, dat hij is tot heiligdom voor de tien stammen van Israël. En daarna heet het, en velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden. Zo is het maar net. Want Romeinen 11, waar we nu niet zijn en wat ik misschien later vergeet te zeggen, de verharding zou voor een deel over Israël komen. Over welk deel van Israël? En dan zeggen we, nou ja, de ene Jood gelooft wel en de andere niet. Dus een deel verhard en een deel niet verhard. Daar ging het niet over, het ging over een volk. En de verharding over een deel van het volk is de verharding over het Joodse deel van het volk. Dat wat wij kennen als de Joden, in welke betekenis dan ook. En anderzijds heb je dus een deel wat niet verhard is, en dat zijn de 10 stammen van Israël. En waarom dat zo is? Wel, omdat de 2, de Joden, leefden onder de wet. En onder de wet vindt die verharding plaats, die bedekking. Ik vertel toch geen nieuws? Nee, ik weet wel dat niet vaak deze dingen bij elkaar geveegd worden en naast elkaar gelegd worden en gezegd worden. Maar goed, het is de Bijbel, het is één woord van God, het is het totale woord en wat de Bijbel leert, dus dat moet je zo doen. En dus krijg je het verharde deel is het Joodse volk en het niet verharde deel zijn de 10 stammen van Israël. Die hadden niet de wet en zijn er ook niet door verhard geworden en toen het evangelie gepredikt werd, waren zij de eerste om het aan te nemen. En dat was ook wat geprofeteerd werd en daarop berust het eerstgeboorterecht van Efraïm, maar daarmee ook van de gemeente die daaruit voortkomt. Van ons dus. Daarop berust zelfs onze hemelse roeping, erfenis, toekomst en hoe het maar heten mag. Want dat berust op het eerstgeboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk. Het is dat van Jozef. Begrijp je wel? Nou, en zo voort. Vandaag niet meer. Vandaag gaan we niet verder. Maar daar gaat het altijd over. Dat is wat de Bijbel leert over onze bedeling. En ik heb nu mijn best gedaan, domweg. Omdat, ja, mensen vinden het te laat worden. Vinden op zo'n zaterdag en zo, gaan vroeger weg. Ik heb er alle begrip voor. Maar ja, ja. Maar u zit hier nou en nou kan ik het u vertellen. En dus, ik had u moeten verwijzen naar 1 Petrus. Toch? Naar 1 Petrus. Want Petrus zegt heus dezelfde dingen, tot ergernis van ultradispensationalisten weer. De leer van Petrus is heus niet anders dan die van Paulus. Hij heeft alleen minder geschreven. Ik nog minder. Maar, ja. Maar de leer is niet anders. Die zegt dat wij in onze dagen, wij als gelovigen, nou ja, de gelovigen aan wie jij het schrijft, dat wij nieuwgeboren kinderkind zijn, hoofdstuk 2, dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, hoofdstuk 1, vers 3 en 4, tot een hemelse erfenis. Hemelse erfenis. En hoofdstuk 2, nieuwgeboren kinderkens, en dat we zouden opwassen tot zaligheid, en dat wij komen, vers 4 van hoofdstuk 2, tot een levende steen. Waar hadden we het toch over? The living stone, I presume. Tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dat is het derde schriftgedeelte over die steen uit Psalm 118. Ik heb hem wel al genoemd natuurlijk, hè. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing der aanschouwers. Terwijl steen tot hoofd des hoeks gelegd of zoiets. Die. Die wordt hier genoemd. En dus een tempel. En wij worden samengevoegd. Goede technische term uit de metselarij. Wij worden gevoegd. Tot die levende steen, of aan die levende stenen worden gemaakt tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. Om geestelijke offer aan het offeren. Tot een tempel. Dus, want dat is het andere woord daarvoor. En daarom is er ook vervat in de schrift. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. En heb je datzelfde, Jesaja 28 vers 16. Waarbij die steen dus niet de grondsteen is, als het hier wordt aangehaald, maar inderdaad de top van het bouwwerk uiteindelijk. En dan staat er, voor u die gelooft, is die steen dierbaar. kostbaar, kostelijke steen, Jesaja 28. Of zullen we zeggen, voor ieder die gelooft is hij een heiligdom, een heilig ding, iets heiligs. Voor wie? Voor u die gelooft. Ook als je uit Friesland komt. Uit Drenthe dan, uit Zuid-Laren. Ook als je een Jood bent, denkt te zijn, meent te zijn, hoopt te zijn. Voor u die gelooft is hij dierbaar, maar tot de ongelovigen, maar dan heet het ongehoorzamen, wat in de praktijk hetzelfde is natuurlijk, tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, dus je komt hier eerst Jesaja 28 geciteerd en nu Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Hoofd, dat wil zeggen de top van het bouwwerk. Een punt, een hoek. En tegelijkertijd staat er een steen des aanstoots en rots der ergernis. En als je het je wil voorstellen, lukt het niet, want die topsteen daar hoog, daar struikel je niet over. Toch? Maar zo moet je het ook niet zien. Het is die ene steen. In verschillende hoedanigheden. Is geworden tot steen des aanstoots en deze is geworden tot hoofd des hoeks. En tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Maar dat is geciteerd uit Jesaja 8. Dus Petrus zelf roept in één adem Jesaja 28, Psalm 118 en Jesaja 8. En hij citeert ze in één vers achter elkaar. Hij zegt, het is diezelfde steen, het is Christus. En hij is geworden tot steen des aanstoots, niet voor de gelovigen, want voor hen is hij een heiligdom, dierbaar, kostbaar. Maar voor de ongelovigen, die namelijk zich aan het woord stoten, vers 8, ongehoorzaam zijnde, voor alle duidelijkheid dus nog een keer, en dan waartoe zij ook gezet zijn. En dan komt weer de vraag, hebben zij gestruikeld doordat zij vallen zouden enzovoorts. En, nee, maar het is wel de bedoeling dat als je die steen niet wil aanvaarden als iets heiligs, waarop, als Christus namelijk, ja, dan is de bedoeling dat je erover struikelt en valt en verbroken wordt. En zo is het ook gebeurd. En zo zal het gebeuren in het algemeen, maar zo is het gebeurd met het Joodse volk. En dan staat er, en dat is een geweldig vers, en dan staat er, maar gij, niet de ongehoorzame of ongelovigen, maar gij die gelooft, u die gelooft uit vers 7. Maar, en dan lees ik hem zo goed mogelijk met de juiste klemtoon, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, wie dan niet? En stellen van de vraag is het geven van het antwoord, toch? Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Maar Israël zal toch altijd uitverkoren zijn? En het antwoord is ja, maar dat zijt gij. En niet het Joodse volk. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dat is allemaal geciteerd uit Exodus 19. En zo verder. Want het zijn de uitspraken over de uitverkiezing van de alle stammen van Israël. Van Israël. En er staat gewoon, gij zijt dat uitverkoren geslacht. Wie? Gij die gelooft. En voor alle praktische doeleinden, gij die gelooft. Is de kerk dan in de plaats gekomen van Israël? Ja, hangt er vanaf wat je eronder verstaan wil, maar volgens dit schriftgedeelte wel. Zij niet, de Joden niet, maar wij wel. Is het dan niet in strijd met Gods beloften enzovoort? En het antwoord is nee, omdat de positie van de gelovigen van vandaag voortkomt uit de positie van het 10 stammen van Israël, die als volk, als eerste, het christendom en daarmee Christus aanvaard hebben. En dat is wat het is. Terwijl aan de andere kant het Joodse volk op het hoogste niveau, bij monden van de hoge priester en de hoge raad, de Heer Jezus Christus verworpen hebben bij meerdere gelegenheden. In de evangelie dan, maar daarna in Handelingen nog een paar keer. Tot in Handelingen 28 aan toe. Hebben jullie dat nog? En toen verdween Paulus naar Rome en kwam hij terecht bij de Britse vorst. Waarvan een deel van de familie al lang tot geloof gekomen was in Brittannië. Jaren tevoren. Echt wel. Nou goed. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan uiteindelijk nog een antwoord op een vraag die ik straks of vanmorgen nauwelijks beantwoord heb. Waartoe was Israël uitverkoren? En hij zei, nou, niet om in de hemel te komen. Waarmee ik niet gezegd heb dat een Israëliet niet in de hemel zal komen. Maar dit was niet het doel van de uitverkiezing. Het was de uitverkiezing van een volk om de Heer te dienen als eerstgeborene, hoogste in rang, onder de volkeren der aarde. Dat was het. En als koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk, afhankelijk van de volgorde van de twee termen. En hier heet het, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, opdat gij zoudt verkondigen. Opdat gij zoudt verkondigen, want zo moet ik hem dan eigenlijk lezen. Gij zijt een uitverkoren geslacht, opdat gij zoudt verkondigen. En niet het Joodse volk. De deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Want het Joodse volk is niet geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zij wilden hem niet. En daarmee zou Hosea zeggen, daarmee zijt gij ontslagen uit het priesterambt. Ik heb het niet gelezen, het is Hosea 4. En bovendien ging het daar over het tienstammenrijk dat is overkomen. Je hebt de kennis verworpen en daarom heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Gij zijt lo ami, lo rugama en wat het maar was. Hosea 4. Maar na de opstanding van Christus en het ongeloof van het Joodse volk werden de tienstammen alsnog ami en alsnog rugama. En sindsdien verkondigen zij en hebben zij verkondigd de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht over heel de wereld. Want dat is gewoon een historisch feit. Dat is de geschiedenis van het christendom, maar eigenlijk ook de geschiedenis van Europa. Nou ja, van de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, dat is wat het is. En daar wil ik verder niet over zeggen, omdat het geschiedenis is buiten de Bijbel, daar krijg ik klachten over. Dat mag je niet doen, want het staat niet in de Bijbel. Ja. Toe maar. Maar ik ga het dus ook niet doen. Nu af en toe vertel ik wat en dan laat ik het bij en dan wijs ik u wel de weg enzovoorts. Maar er staat er nog uitdrukkelijk, vers 10, want die moet ik dan nog hebben. Wie gij die gelooft, stond er, hè? Ja, mocht je nou denken dat het alleen maar gaat over gij die gelooft, en dat is de kerk en die is dus in de plaats van Israël gekomen, dan moet je eerst nog vers 10 lezen, want dan heb je te vroeg je conclusie getrokken. Want daar staat, gij die eertijds lo-ami waard, maar nu ami zijt, die eertijds lo-rugama waard, maar nu rugama zijt. Onder verwijzing, dus ook in mijn Bijbel afgedrukt, Romeinen 9, vers 26, waar wij vandaag waren. En natuurlijk Hosea 1, waar de uitdrukking vandaan komt. En het ging daar over de 10 stammen van Israël. En dat bedoel ik maar te zeggen. Waar hebben die gelovigen die Petrus toespreekt, of aan wie Petrus schrijft, hun domicilie? Waar vereenzelvigt hij ze mee met de 10 stammen van Israël? Of dat historisch ook zo is, verstrooid in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Wel, dan had ik een kaart erbij moeten hebben om de plekken aan te wijzen. En dan had ik u aangewezen hoe de 10 stammen van Israël, of althans een deel ervan, en met name de Kimmeriërs, daar langs dat gebied gegaan zijn en zich daar met er woon gevestigd hebben. Enzovoort. Of daar niet langs gegaan zijn met een omweg en alsnog terugkerend zich daar gevestigd hebben in Klein-Azië en de wijde omgeving en rond de Zwarte Zee en wat het allemaal maar was. Ik ben van mening dat de meerderheid ook van de heidenen die in die plaatsen leefden en die tot geloof kwamen, inderdaad afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. En dat is te volgen in de geschiedenis. Je hoeft het voor mij niet te geloven, maar ik lees het toch gewoon hier in de Bijbel. Hij schrijft aan hen en zegt, gij die eertijds loom Ammi waard, maar nu Ammi zijt geworden, enzovoorts. En daarmee is het verhaal beëindigd. Want wie ik ook al ben ik dan misschien een Fries of een Zuidlader, of een Jood wellicht, als ik tot geloof kom in de God van Ephraim, in de God van Israël, dan word ik toegevoegd aan dat volk. Zo werkt dat. Met andere woorden, waar u vandaan komt en wie uw voorvaderen zijn, heeft er niets mee te maken. We hebben het over een volk als zodanig. En daar kun je toe toetreden en je kunt ook, als je erbij hoorde, zeggen, nou, Zuid-Laren vind ik ook niet wat. En dan ga je naar Amerika. Dan ga je de hort op en dan, oké. Weet je wel, en dan word je een wees en dan word je door de Indianen grootgebracht. En dan gaat chaparral. Maar goed, laat me zitten. Dat kan allemaal. Natuurlijk kan dat. Nou ja. Ik heb nog een paar voorbeelden, die zijn minder netjes, dus die zal ik er niet voorhouden. Maar je kan van volk wisselen. Ik heb Zwitsers gekend, die zijn Nederlanders geworden, ik weet het zeker, want ik stam er vanaf. Ik heb Fransen gekend, die zijn Nederlanders geworden, ik weet het zeker, want ik stam er vanaf. Belgen, enzovoort, Scandinaviërs, enzovoort. Er zijn Nederlanders geworden. En je wil niet weten hoeveel Nederlanders er zijn die met buitenlandse namen rondlopen. In de eerste plaats Duitse en dan Franse. Toch? En dan Zwitserse, dat valt minder op. Maar de Scandinaviërs, dat is nog helemaal zo. André Rieu, is dat een Nederlander? Dumoulin, is dat een Nederlander? Weet ik veel. Max Verstappen, dat is... Nee, dat is een Limburger. Of een Belg. Weet ik veel. Nou ja, die kwam ook uit die buurt. Weet ik veel, dat doet er nou verder niks toe, trouwens. Wat gaat er maar om dat u beseft dat God een plan uit de belofte gedaan heeft en hij voert ze uit. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zeggen wij nu. Integendeel. Integendeel. Anders zouden van die belofte met betrekking tot het eerstgeboorterecht, en die worden tot een gemeenschap, hoe heet dat, een volheid van volkeren, zou anders helemaal niks terechtgekomen zijn. Hoewel God het beloofd had. Toch? Integendeel, God doet wat hij gezegd heeft. En hij heeft ook gezegd dat het Joodse volk zou struikelen. En dat de wet de steen de zaal zoals een rots der struikeling is enzovoorts. Maar de wet leidt tot Christus. En als men die niet wil, ja, dan houdt het op. En onder de wet heb je nog steeds de beloften van God met betrekking tot de Messias enzovoorts. Waardoor men zalig wordt uit het geloof in het woord van God en uit het geloof van Jezus Christus. Vraag niet naar de wet, vraag niet wat u wel en wat u niet mag. Vraag naar de Heer en wat hij beloofd heeft en wijd uw leven aan hem. En de basis van onze zogeheten christelijke ethiek is niet de wet, is niet de 10 geboden, maar is dit die ene vraag, is het tot eer van de Heer? Dienen wij de Heer of niet? En als u dat een moeilijke vraag vindt, heb u groot gelijk, maar de vraag naar de wet is veel moeilijker. Mag ik dit, dan mag ik dat. Gaat niet om wat mag, daar heeft de Heer helemaal geen belang bij. De Heer heeft belang bij of u wat doet met zijn woord, of u gelooft in wat God beloofd heeft, en of u daarin staat en wandelt met de blik gericht op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Waarover een volgende keer, als die ons vergund wordt, meer. Want voor nu moeten we het erbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom die we in uw woord vinden. Voor die dingen die we misschien helemaal nooit verwacht hebben, waar we nooit aan gedacht hebben wellicht, maar die dan toch gewoon door u vastgelegd zijn in dat profetisch woord dat zeer vast is en waarvan u zegt dat wij wel doen indien wij daarop acht geven, als wij tenminste schrift met schrift en profetie met profetie vergelijken. En we danken u dat we steeds opnieuw en steeds meer bepaald worden bij de betrouwbaarheid van dat woord. En bij de eenheid van dat woord, de onvergankelijkheid daarvan. Bij u, die niet laat varen het werk uw handen en die daadwerkelijk belooft wat, of volvoert wat u beloofd hebt. En daarom, Vader, wij danken u dat wij in alle eenvoud, alle bescheidenheid en nederigheid onze hoop en verwachting mogen stellen. Niet op onze eigen werken, maar op uw werk. En in de eerste plaats op uw beloften die inderdaad door uw werk worden uitgevoerd. Wij danken u daarom dat we vandaag weer hier mochten zijn. Elkaar ook als uw kinderen en als uw volk mochten ontmoeten. En door dit woord bepaald worden niet bij onszelf en onze eigen tekortkomingen, maar in tegendeel bij u die uw woord gestand doet, die uw volk niet verstoten hebt, maar die niet laat varen het werk uw handen. En dus inhoud geeft aan die beloften die reeds op de eerste bladzijde van de Bijbel zijn vastgelegd. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij uw woord, bij de kracht van uw genade, opdat die kracht van uw genade in onze zwakheid mag worden volbracht. Tot eer en heerlijkheid van u en opdat wij ook zelf mogen delen in diezelfde heerlijkheid op grond van die beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.